Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee de Boer uit Nijkerk. De schriftlezing in deze dienst is Exodus 33, het hele hoofdstuk, en tot 34 vers 9. Dus Exodus 33 tot Exodus 34 vers 9. Het thema van de verkondiging is op een veilige plaats door God beschermd. Mededelingen namens de kerkraad. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Van de eerste collecte is een deel bestemd voor de stichting Kerk en Minima, waarvoor we vanmorgen voorbeden hebben gehouden. En een ander deel is voor de stichting Gevangenenzorg Nederland. Meer informatie ziet u op de zondagsbrief. Als gebedspunt willen wij de medewerkers en het werk van Gevangenenzorg Nederland opdragen. Door gesprekken met gevangenen en hun familie aan te gaan, wordt geprobeerd hen te behoeden voor terugval in hun criminele levenswijze. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 96, vers 1. Mede namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst.
In de naam van de Vader die de zondaar verkiest. In de naam van de Zoon die de zondaar verlost. En in de naam van de Heilige Geest die de zondaar vernieuwt, de drie enige God, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 65, Psalm 65, vers 1 en 2. Ik zie u graag, dus ik draai de kanselbijbel iets naar beneden hoor. Naderen tot de Heere onze God. Dat is waar het vanmiddag over zal gaan. Dat is waar we over zullen horen als we straks lezen uit Exodus 33. Maar eerst zullen we met elkaar ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden en daarna zingen uit Psalm 118. Psalm 118, vers 11. Over de steen, over de Heer Jezus, die een plaats werd ontzegd, die niet kon naderen. We belijden ons geloof en zingen daarna Psalm 118, vers 11. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen met elkaar bidden om de leiding van Gods Heilige Geest en we willen met elkaar ook voorbeden doen voor de broeders en hun gezinnen die hun naam vanmorgen hebben gehoord als ze gekandideerd zijn. We willen met elkaar voorbeden doen voor de gevangenenzorg, de vrijwilligersorganisatie waarvoor wordt gecollecteerd. En we willen met elkaar stilstaan bij het gegeven dat het 74 jaar geleden is dat het concentratiekamp Auschwitz is bevrijd, maar het antisemitisme dat aanwezig blijft en soms ook weer toe lijkt te nemen. Laten we met elkaar bidden. Heere in de hemel, trouwe, genadige, heilige, liefdevolle Vader, van onze Heer Jezus Christus en zo ook onze Vader. Heere, wat een voorrecht dat u ons vanmiddag bij elkaar hebt willen brengen. Dat we onze plaats op mochten zoeken, in mochten nemen. Dat we ons thuis verbonden mogen weten met de gemeente. Of later terug mogen luisteren, mee mogen bidden. Heere, dat is iets waar u alle dank en eer voor toekomt. Omdat u zelf deze plaats in de gemeente hebt willen geven. Omdat u ons samenbrengt, samenroept. En als wij zo hier samengekomen zijn, Heere, dan is het ons gebed Of we het ook persoonlijk mogen ervaren. Dat u het bent. Dat u spreekt. Dat uw woorden centraal staan. Dat u ons aanspreekt. Om ons hart vraagt. En dan weet u van ieder van ons hoe wij hier zijn. Of we met verlangen gekomen zijn. Of uit gewoonte. Heere, maak ons verlangend. En vervul dan ook dat verlangen. Wij danken u voor de vrijheid waar we in samen mogen komen. Vaak, heren, mogen we u danken voor de vrijheid in tegenstelling tot broeders en zusters die vervolgd worden en onder druk en verborgen samenkomen. Maar nu mogen we u ook danken voor de vrijheid die er is in tegenstelling tot anderen hier in Nederland die opgesloten zitten in de gevangenis als straf voor daden die ze gedaan hebben. Heere God, bewaar ons ervoor dat wij op hen neerkijken, als zouden wij beter zijn. Heere, onze zonden scheiden ons net zoveel van u als die van hen. Al zijn sommige zonden misschien niet ontdekt, of straft de overheid ze misschien niet, toch zijn ze er wel. En Heere, als we onszelf zo leren zien, leer ons dan ook met medelijden en bewogenheid om te zien naar hen die gevangen zitten. Leer ons, Heere, voor hen te bidden en wees hen erbij voor wie we collecteren als zij vanuit uw Bijbelse opdracht op willen zoeken wie gevangen zitten. Heere, laat hen ontdekken dat u een God van vergeving bent, zelfs voor de grootste zondaren. Wij bidden u voor de broeders die vanmorgen hun naam hebben gehoord, als kandidaat voor de kerkenraad, ouderling of diaken. Voor hun gezinnen, vrouwen, kinderen en alles wat op hen afkomt, de gedachten die er zijn. Heere, geef stilte in het hart, rust in het hoofd en de overtuiging en het verlangen dat wat u doet goed is. Leid u de gemeente en geef een biddend opzien naar u, totdat de vergadering er is en broeders gekozen worden. Heere, wij komen tot u op de dag waarop de wereld ook denkt aan het leed van Auschwitz, aan het leed in vele andere concentratiekampen, waar Joden en waar anderen werden vervolgd en vermoord om wie zij waren. Heere, u kent alle slachtoffers, u kent alle groepen, de nabestaanden, het leed. En tegelijkertijd leven we in een wereld waarin de haat tegen uw volk Israël, toe lijkt te nemen. Heere, open onze ogen voor wat er gebeurd is en bewaar ons voor de zonde. Leid ons zo in deze dienst. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon, onze Heiland, Christus Jezus. Amen. Wij willen met elkaar gaan lezen. Wij lezen, zoals gezegd, Exodus 33. Helemaal in de eerste 9 versen van Exodus 34. De kosten vroegen al even na, klopt het wel? Ja, het klopt. Het is een lang gedeelte. Het is een mooi gedeelte wat er eigenlijk om vraagt om als geheel gelezen te worden. We lezen het nadat Israël de zonde begaan heeft met het gouden kalf. God tegen Mozes heeft gezegd dat hij met Mozes alleen doorgaat. En Mozes voor het volk gebeden heeft. En dan lezen we in Exodus 33 vanaf vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes. Ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Kanaanieten, Amorieten, Hetieten, Ferizieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. Omdat u een halsstarrig volk bent. En ik u anders onderweg zou vernietigen. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw. En niemand van hen deed zijn sieraden om. De Heere had namelijk tegen Mozes gezegd. Zeg tegen de Israëlieten. U bent een halsstarrig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af. En ik zal weten wat ik u doen zal. Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan. Om zich buiten, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer. Ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, waar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei: moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots zal neerzetten, en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Als inleiding op de verkondiging willen we met elkaar zingen uit Psalm 31, Psalm 31, vers 16, 17 en 19. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks uit Psalm 91, vers 1, 7 en 8. Het tekstgedeelte voor de preek is uit Exodus 33, vers 21, waar de Heere zegt: zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in de kerkenraad zitten, dat heeft in ieder geval één voordeel. Als je de kerk binnenkomt, maakt niet uit hoe laat, dan is er altijd plaats. Hoe druk het ook is. En misschien heeft u er als ambtsdrager nog nooit bij stilgestaan, maar u hoeft nooit te zoeken. Plaats, dat is iets dat zijn we gewend. En ga maar na, wanneer beseft u in de kerkzaal dat u een plaats heeft? Een eigen plekje? Als er iemand anders zit. Een plaats is iets heel gewoons. En niet alleen in de kerk, waar we van uitgaan dat er een plaats is, maar ook bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Het is iets waar we recht op menen te hebben. Je hoort te kunnen zitten. En stel nou dat het keer in de trein niet zo is, dat het druk is op weg, 's morgens naar studie, school, werk. Dan was er geen plaats. Je kwam nog wel van Veenendaal daar waar je naartoe moet. Toch zei, er was eigenlijk geen plaats. Een plaats vinden we heel gewoon. Voor de Heer Jezus was dat totaal anders. Want zelfs dat vanzelfsprekende van een plaats, dat is iets wat de Heer Jezus vaak moest missen. Bij zijn geboorte, zegt Lucas, er was geen plaats voor hen. Heel specifiek voor hen. En daarmee voor hem. Als de Heer Jezus later rondreist en predikt en zijn leerlingen hem willen volgen, dan houdt hij het hen voor. Wees je er dan wel van bewust. De vossen hebben holen. De vogelen van de hemelen, ze hebben hun nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Hij heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Geen plaats. Niet als hij rondtrekt en spreekt en geneest. Niet als hij aan het kruis hangt en sterft en zijn hoofd buigt. Er was voor hem geen plaats. En als je ziet hoe onvanzelfsprekend een plaats voor de Heer Jezus is geweest, dan krijgen we daarin ook te zien dat de Bijbel anders, breder, duidelijker over een plaats spreekt als iets gewoons. De plaats, dat is de plaats waar wordt geofferd, waar verzoening wordt verwerkt, waar een mens veilig is, waar je bescherming hebt. En over zo'n plaats hebben we het met elkaar vanmiddag. En het thema van deze dienst is: door God op een veilige plaats beschermd. Door God op een veilige plaats beschermd. En weet u, met dat dit het thema is, hè, door God op een veilige plaats beschermd, zitten we gelijk ook bij de kern. Het gaat erom dat wij bescherming, dat wij een plaats nodig hebben waar we veilig zijn. Net zoals dat je een drukke weg over kan steken. Hè? Jongens en meisjes, dan is er een drukke weg met twee gevaarlijke weghelften. En dan zeggen je vader en moeder, nou dan moet je daar oversteken waar die vluchtheuvel is. Dan kan je eerst de ene helft oversteken. Dan kan je daar veilig wachten totdat het beter is. En dan kan je dan de andere helft oversteken. Nou, zo hier ook. Maar als je die weg voor je ziet met die vluchtheuvel, dan is het wel duidelijk wat het gevaar is. En hier, bij Mozes, hier, vanmiddag voor ons, zit hier toch vrij veilig, beschermd. Wat is uw grootste gevaar? Weet je dat voor jezelf? Mijn grootste gevaar is... Uw grootste gevaar is God ontmoeten. Of preciezer nog, uw grootste gevaar is onverzoend God ontmoeten. Welk antwoord had je zelf bedacht? Vergelijk het er eens mee. Want onverzoend God ontmoeten, dat is die eerste weghelft, dat is dat eerste gevaar. Maar er zijn er twee. En dat tweede, dat is net zo gevaarlijk. Weet je wat dat is? Dat is zonder God leven. En zie je nou het punt, het probleem? Zoals wij vanuit onszelf zijn, kunnen we niet met God en kunnen we niet zonder God. En zowel Gods aanwezigheid als de Godverlatenheid, ze zijn beide voor ons dodelijk. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Die nood wel eens gevoeld, binnengekomen? En heb je dan ook het besef dat dat gevaar reëel is? En zijn wij ons, zoals we hier vanmiddag bij elkaar zijn, zijn wij ons ervan bewust dat velen God zullen ontmoeten, maar dat ze dat zullen doen nadat ze zonder hem geleefd hebben. En dat het einde van zo'n mens erger zal zijn dan het begin. Want we gaan God ontmoeten. Allemaal. En misschien zit je hier vanmiddag in de kerk, heb je meegelezen dat gedeelte, Exodus 33, 34, de eerste 9 versen. En denk bij jezelf, ja, maar moet het daar dan nu over gaan? Staat dat dan daar in dat stuk? Ja. Ja, dat staat naar mijn diepe overtuiging daar in dat gedeelte. En ik weet ook wel dat je misschien wel hier in de kerk zit met hele andere vragen. Dat je mee hebt gelezen. Dat je bij jezelf denkt, Mozes mocht de Heere van achteren zien. Dat je misschien wel jaloers op hem bent. Nieuwsgierig. Hoe zou dat zijn geweest? Dat je bij jezelf denkt, ja, maar daar gaat het toch over dat Mozes God mocht zien. Oh ja? Is dat echt waar het hier over gaat? Nee, uiteindelijk niet. He, kijk maar mee in dat gedeelte. Het wordt zelfs niet eens beschreven hoe het is gebeurd. We lezen dat de Heere God het belooft als Mozes daar in die tent van de ontmoeting bij God komt en met God spreekt. Dan zegt de Heere, kom morgen maar omhoog. En dan zal het gebeuren. Maar als de volgende dag Mozes omhoog komt, dan krijgen we niet te horen hoe dat allemaal is geweest. Wat krijgen we te horen? De naam van de Heere. Wat krijgen we te horen? Dat Mozes erop uit is, vers 9, dat God met het volk meegaat. Dat is blijkbaar het punt. Die twee gevaren die we met elkaar hebben gezien. Dat is het punt. He, allereerst in vers 20 van Exodus 33. Dat wat God daar zegt. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien. En in leven blijven. Iets daarvan heeft Adam begrepen. Toen hij zichzelf in de hof verstopte. Als zondaar tegenover God. Ik kan hem zo niet onder ogen komen. Dat maakt God ook duidelijk naar Mozes toe. En dan, als dat zo is, moet het dan maar zonder God? Nee, zeker niet. En zo was het natuurlijk ergens op dat moment wel, hè? Israël had dat gouden kalf gemaakt. Mozes de stenen tafelen stuk gegooid. En als iemand vanuit Israël met God zou willen spreken, dan moesten ze uit het legerkamp gaan. Naar buiten, naar die tent die daar ergens verderop stond. En daar konden ze dan met God spreken. En de Heer heeft tegen Mozes gezegd, ik zeg het heel vrij, maar Mozes, het gaat zo niet. Ik hou me aan mijn belofte. Israël krijgt dat land van de belofte, maar ik stuur maar een engel mee. Want als ik ook maar één ogenblik met dit volk mee zou gaan, er zou niks van overblijven. Maar Mozes beseft, Mozes weet en is ervan doordrongen. Ja, maar dat kan zo niet, Heere. En daarom gaat zelf Mozes naar die tent, buiten het kamp. En vanaf vers 12 krijgen wij dat gesprek te zien, dat hij met de Heere voert. Hoe? Zoals een man met zijn vriend spreekt. Mozes spreekt met de Heere zoals een man met zijn vriend spreekt. Hij neemt de tijd en hij legt alles open voor hem neer. En dan komt het zo ver dat hij de Heere God zo ver brengt, dat God tegen Mozes zegt, Ja, maar Mozes, is het probleem dan dat ik niet met u meega? Mozes, moet mijn aangezicht dan meegaan? En dan zegt Mozes, ja, heren, dat is het nou precies. Als u niet meegaat van de Sinaï richting dat beloofde land, laat ons dan maar hier in de woestijn zitten. Als u niet meegaat, kunnen wij niet weg. En God belooft het. Zijn aangezicht gaat mee. En dan gaat Mozes door. Hij bidt door. Hij bidt verder. Vers 18 van hoofdstuk 33. Toon mij toch uw heerlijkheid. En God heeft gezegd, ik ga met je mee. En dan bidt Mozes. Mag ik dan ook alles zien? En ik heb er lang over nagedacht. En ik weet niet of Mozes beseft en doorgrondt en begrijpt wat hij aan de Heere God vraagt. En er zit best een troost in. Want zelfs als je dingen aan de Heere vraagt die je niet helemaal begrijpt, als je niet weet hoe je moet bidden zoals het behoort, zoals God het van je wil. Als je dingen vraagt die uiteindelijk niet goed voor je zijn. Zoals Mozes dat hier doet. Dan zegt de Heere tegen Mozes, en ik zeg het opnieuw maar vrij. Mozes, dat gaan we niet doen. In ieder geval niet op die manier die jij voor ogen hebt. De Heere stelt zichzelf niet ten toon. Hij zegt, Mozes, je gebed wordt verhoord tot zover als het goed voor je is. Niet al zijn heerlijkheid krijgt Mozes te zien. God zegt, al mijn goedheid. Ik zal je mijn naam laten horen. Die naam waarin de Heere zegt dat hij genadig zal zijn voor wie hij genadig zal zijn. Die naam waarin hij zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Die naam waarin doorklinkt, ik ben die ik ben. Mozes, ik ben erbij. Al zijn goedheid. En als dan de volgende dag Mozes de Sinaï opgaat en die naam van God hoort, dan moet het er voor de zekerheid toch nog een keer uit. Dat tweede gevaar. Heren, we kunnen niet zonder u. Als ik nu dan genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heren dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Zie je hoe Mozes vastloopt? Hoe hij het onder woorden brengt. Heren, we kunnen niet zonder u. En hoe God het hem voorhoudt, maar geen mens kan mij zien en leven. Mozes loopt vast. Mozes beseft, het is waar, het kan niet zoals ik het voor ogen heb. Maar het kan ook niet zonder de Heere, want ik heb hem leren kennen. Zitten wij wel eens met dat punt? Hebben we het daar nou nog wel eens moeilijk mee? Ik kan niet zonder God. Maar ook de wetenschap kan ook niet helemaal met God. Of lopen wij hier nooit meer op vast? Hebben we het daar eigenlijk veel te druk voor? Druk met van alles en nog wat. Verzin het zelf maar. Waar je druk mee bent. Maar als het hierover gaat, tussen jou, tussen u en God, hoe druk zijn we dan? Mozes was er druk mee. Want dit gesprek, wat je vanaf hoofdstuk 33 vers 12 vindt, dat is een uitwerking van wat daar in vers 11 staat. Dat Mozes met de Heere spreekt zoals een man met zijn vriend. En zo'n gesprek, en dat zie je erin terug, dat is vertrouwelijk. Zo'n gesprek, daarin durf je de dingen tegen elkaar te zeggen. Zo'n gesprek, daar wordt de tijd voor genomen. Mozes komt bij de Heere. Zijn we daar druk mee? Weet je, om die vraag te beantwoorden, hè, zijn wij druk met dat gesprek en dat contact zoeken met de Heere God? Denk dat we onszelf wel zouden kunnen testen door een andere vraag te stellen. Kennen de jongeren van uw gemeente zulke mensen? Mensen die ze zouden karakteriseren, die ze zouden tekenen als mensen die met de Heere spreken zoals een man met zijn vriend. Of kennen onze jongere mensen die helemaal gaan voor hun carrière? Kennen onze jongere ouders, vrienden, die helemaal gaan voor die auto, voor dat koophuis? Kennen ze ouders die onafscheidelijk zijn met hun telefoon? En daarmee spreken zoals een man met zijn vriend. Zeg het maar, jongeren. Tegen je ouders, catechisatie voor jezelf. Ken je mensen? Mensen die met de Heere spreken zoals een man met zijn vriend. Weet je, ik hoop het echt. En als het niet zo is, dan is dat zorgelijk en dan hoop ik dat je het deelt. En misschien denkt u nu, ja, maar bidden, dat is toch iets heel persoonlijks. Bidden, dat is toch iets voor de binnenkamer. Ja, dat klopt. Maar bidden, dat is ook iets wat we moeten leren. Waarom leerde de Heer Jezus het Onze Vader? Nou, als je dat in Lucas 11 opzoekt, dan doet hij dat omdat zijn leerlingen naar hem toekomen en tegen hem zeggen: Meester, de leerlingen van Johannes, die leren bidden. Wilt u ons ook leren bidden? En dat doet hij. Exodus 33 en 34, ze wijzen ons op het belang van het gebed. Want in dat gebed worden die gevaren duidelijk. Over en weer. Heere, ik kan niet zonder u. En ik weet niet hoe het met u moet. En in dat gebed wijst God Mozes op die veilige plaats. Op die vluchtheuvel die tussen die beide weghelften in ligt. En als dat gebeurt, dan gaat God Mozes aanbidden. Hij gaat God loven, de God die hem kent en bij wie hij mag komen. Mozes wordt overweldigd, Mozes heeft het niet meer. En uiteindelijk in dat gebed, waarin hij alles bij de Heere kan brengen zoals het bij hem leeft, schreeuwt hij het bijna uit. Zoals Jacob dat deed. Zoals dat op uw contactblad staat. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Toon mij toch uw heerlijkheid. En in dat gebed gaat hij het zien. Gaat hij schuld belijden. Gaat hij voorbeden doen voor dat volk Israël. In dat gebed ziet hij die vluchtheuvel. En God, de Heere, gaat met dat gebed aan het werk. Zo anders waarschijnlijk dan dat Mozes voor ogen heeft gehad. Maar de Heere gaat ermee aan het werk. En vanuit die tent van ontmoeting zegt hij het tegen Mozes. Kom morgen maar naar boven. Waarom? Omdat de Heere weer met zijn volk mee wil gaan. En omdat God zegt die twee stenen tafelen die je stuk hebt gegooid. Breng maar nieuwe mee. De wet komt weer mee naar beneden. Maar eerst Mozes. Mag hij mee omhoog. Om daar niet de letterlijke verhoring van zijn gebed te krijgen. Maar om al Gods goedheid te mogen zien. Maar hoe kan dat dan? Die twee gevaren zijn er toch nog. God niet kunnen zien, niet zonder God verder kunnen. Ja. En toch moet Mozes naar boven. Want God gaat die beide gevaren oplossen. Met nadruk zegt hij tot Mozes. Zie, Mozes, let eens op. Hier is een plaats bij mij. Heel menselijk wordt het ons verteld. Een kloof. Een kloof waar God Mozes in plaatst. Een kloof waar God zijn hand overheen plaatst en laat zitten totdat hij voorbij trekt. En dan zal de Heere zijn hand weghalen. En als God voorbij is, mag Mozes God van achteren zien. Ik weet niet hoe u, hoe jij dat hebt. Zo menselijk, je kan je er bijna een voorstelling van maken. En tegelijkertijd zo goddelijk. Je hebt geen idee hoe. En daar, als Mozes daar boven op de berg staat, op die plaats bij God, dan hoort hij daar de naam van de Heere. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet verontschuldigd houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. God spreekt. God is aanwezig. En Mozes, Mozes leeft. Mozes knielt. Mozes buigt. Mozes bidt. En als wij met Exodus 33 en 34 bezig zijn, dan kunnen we daar zoveel van leren. Als we nieuwsgierig zijn bij het lezen van dit gedeelte, als we ons dingen proberen voor te stellen. Hoe zou het zijn om God te mogen zien? Dan mag het ons opvallen. Dat op het moment dat Mozes daar bij God is, staat hij niet nieuwsgierig naar God te kijken, maar hij knielt, hij buigt, hij bidt. En hij beseft, ik word op een veilige plaats door God beschermd. Heb je door waartegen Mozes wordt beschermd? Zie je dat? Tegen God. God beschermt Mozes tegen zichzelf. En als je dat gaat zien, dat het hierover gaat, dan gaat het niet alleen over Mozes en de Heere, dan gaat het niet alleen over de Heere, Israël en Mozes. Dan gaat het over de Heere God, die ons grootste gevaar oplost. Dan gaat het over Jezus. Want alleen door hem en alleen in hem ga je iets begrijpen van die tegenstelling die in Gods naam zit. Als je vers 7 leest. God die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Hoe kan dat? Nou, in en door de Heer Jezus Christus. In hem krijgen we niet maar iets van God te zien. De achterkant. Nee, hij die in de schoot van de Vader is, zegt Johannes 1. Hij heeft hem ons verklaard. Hij heeft hem ons doen zien. De Hebreeën schrijver zegt, hij is de afstraling, het beeld van zijn heerlijkheid. En Jezus zelf zegt in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die in de schoot van de Vader is. De Heer Jezus heeft een plaats bij de Vader. De Heer Jezus was er veilig. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn plaats opgegeven. Hij is naar de aarde gekomen. En waarom kwam de Heer Jezus naar de aarde? Nieuw Johannes 14, vers 2 en 3. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen om weer weg te gaan. Om heen te gaan. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen. Johannes 14. Om heen te gaan. En een plaats voor u gereed te maken. En hij zegt, en als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Er is een plaats door de Heer Jezus Christus bereid. En hij zegt, en als het niet zo was, ik zou het u gezegd hebben. Zie je dat er plaats is en dat dat niet alleen voor Mozes op de Sinaï bij God is, maar door de Heer Jezus Christus en door dat wat hij doet voor wie gelooft? En zie je dat er niemand van ons kan zeggen: voor mij is het er misschien niet. Want het is er wel. De Heer Jezus heeft plaatsgemaakt. En tot op de jongste dag stuurt God zijn knechten erop uit, zoals in die gelijkenis van de bruiloft van het koninkrijk. En laten die knechten het weten. En nog is er plaats. Door de Heer Jezus Christus, omdat in hem die naam van God schuldig, wie schuldig is, en vrijspraak, omdat dat samenkomt. Zijn sterven, zijn heengaan over het kruis van Golgotha, dat is als die beschermende hand van God over jouw leven. Beschermd tegen het grootste gevaar. Dat is de plaats waar je veilig bent. Dat is de plaats waar je bij de Heere kunt zijn. Waar je hem mag leren kennen. En als dat niet zo is, en nog is er plaats, tot op de jongste dag, totdat alles klaar zal zijn en samen zal komen voor Gods troon. En dan staat er in Openbaring 20 vers 11 dat er geen plaats meer is. Geen plaats meer voor de hemel en de aarde, geen plaats meer wat voor oud en vergankelijk is. Dan moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar plaats zal zijn voor iedereen wiens naam in het boek van het leven staat. Voor iedereen die God door Christus kent. Er is plaats. Via het kruis. Door het graf. Door de Heer Jezus Christus, die naar de hemel is gegaan en daar aan de rechterhand van de Vader zit. En net zoals Mozes op zijn plaats, op de Sinaï, voor Israël bad. Zo bidt de Heer Jezus voor zijn volk in de hemel, op zijn plaats. Zo is hij een voorbidder voor zijn gemeente. Het laatste vers wat we met elkaar gelezen hebben, zagen we het via Mozes bij Israël gebeuren. Er komt te midden van Israël weer een plaats voor God. De Heere wil weer met zijn volk mee. En is dat nou ook gebeurd bij ons? Bij u, bij jou, bij mij. Omdat er plaats is voor jou bij de Heere, is er bij jou en in jou plaats gekomen voor hem. En zoals Mozes opnieuw met die 10 geboden van de berg afkwam naar het volk toe, is de Heer Jezus zo gekomen met zijn woord en met zijn geest bij jou. Merk je dat? Dat zijn geest in je werkt. Merk je dat? Dat je de Heere lief hebt gekregen. Merk je dat? Dat je het gebed nodig hebt. Zoals Mozes het nodig had om met de Heere te spreken, zoals een man met zijn vriend. Open en eerlijk. En merk je dat? Dat omdat de Heere een plaats in je leven gekregen heeft, iemand anders die plaats verliest. zoals Paulus dat schrijft. In Efeze 4, en geeft de duivel geen plaats. Merk je dat? Dat hij die plaats bij jou verloren heeft. Zoals de duivel zijn plaats verloren heeft in de hemel toen de Heer Jezus hem als een bliksemflits naar beneden zag vallen. Merk je dat? Zoals de duivel zijn plaats verloren heeft in de dood. In Hebreeën 2, vers 14 en 15 gaat het daarover. Dat de duivel de macht over de dood verloren heeft. Dat de duivel de mensen gevangen hield in angst voor de dood. Merk je dat? Doordat er plaats in je leven voor de Heer is gekomen. Dat de angst voor de dood is weggenomen. Dat Pasen het karakter van de dood verandert. Dat het niet meer die eeuwige scheiding van God is. Dat grote gevaar. Maar een doorgang. Tot het leven. Door geloof een tijdelijke scheiding. Tussen lichaam en geest. Een scheiding die opgeheven zal worden. Is hij zijn plaats in je leven kwijt. Want Gods geest werkt in je hart. Gods geest eigent je die plaats toe die je bij de Heere hebt. En hij laat je die vluchtheuvel zien, die je zelf soms maar niet ziet. Gods geest laat het gebed in je leven opbloeien. Gods geest laat je je lege handen zien. Je kan alleen als een afhankelijk mens naar God toe. Maar met het vertrouwen dat Hij die lege handen wil vullen. Gods geest geeft je uitzicht. Een perspectief. Dat Hij eenmaal alle dingen nieuw maakt. En dan is er maar niet meer een plaats. Dan zal Hij alles in allen zijn. Nee. Een plaats is niet vanzelfsprekend. Voor niemand van ons. Een plaats was alleen vanzelfsprekend voor de Heer Jezus Christus. In de schoot van zijn Vader. En Hij heeft hem opgegeven. Zodat wij die plaats mogen vullen. Zodat wij door geloof tot hem gaan. Zodat wij misschien wel vandaag voor het eerst tegen de Heere zeggen: ik kan niet zonder u. Ik heb geen recht. Ik weet niet hoe. Het moet bij u vandaan komen, maar het kan niet zonder u. Zodat we hem uiteindelijk zullen zien. Niet spreken, zodat we hem uiteindelijk zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Zodat we hem zullen mogen kennen zoals ik gekend ben. En tot die tijd dat het zover is, leven we daar naartoe. Wetend dat we op die plaats uit zullen komen. Door het geloof. Als we de weg gaan die hij wijst. En wetend dat we tot die tijd beschermd zullen zijn door de Allerhoogste Koning, als we zijn woorden geloven en aannemen. Amen. Laten we met elkaar danken. Heere onze God, wat een ontzagwekkend wonder dat mensen bij u mogen komen. Heere, dat u mensen wil me beschermen tegen uzelf. Dat u, Heer Jezus Christus, het oordeel en de straf hebt willen dragen. Dat u in de duisternis aan het vloekhout van Golgotha wilde sterven, uw leven af hebt gelegd. Om een plaats voor ons te bereiden. Heere, bewaar ons ervoor dat iemand van ons daaraan voorbij leeft. Dat iemand van ons niet onder ogen wil zien hoe ontzagwekkend groot het is dat u die plaats maakt. Dat iemand van ons zou denken dat er geen plaats is. Terwijl u ons roept. Kom allen tot mij. Heere, leer ons om te komen. Heere, wij danken u. Voor mensen die u in ons leven hebt geplaatst. Die we mogen kennen. Als een voorbidder. Mensen die u, Heer Jezus, volgen en ons de weg weer wijzen. Wij bidden u voor hen die zo iemand misschien niet kennen. Heere, geef dat de gemeente ook een plaats mag zijn van openheid, eerlijkheid. Dat we onderling met elkaar mogen spreken en omgaan als broeders en zusters, als vrienden. En dat we elkaar mogen kennen als mensen die zo ook met u kunnen en mogen spreken door genade. Heere, bewaar ons ervoor dat niemand van ons leeft of eenmaal sterft zonder u. Maak het zo dat we als gemeente straks mogen staan zonder angst voor uw troon. Dat we naar u mogen zien met het verlangen en het vertrouwen dat onze naam geschreven staat in het boek van het leven. Vader in de hemel, wij bidden u. Of u weg wilt nemen, alles wat verkeerd is of was geweest, waar we de duivel wel plaats hebben gegeven, waar we u op afstand hielden. Heere, vergeef het ons, bekeer ons en breng ons terug. Zou u vanavond de sing-in willen zegenen, dat de liederen die gezongen worden, de muziek die gemaakt wordt, tot eer mag zijn van uw grote en heerlijke naam. Dat het samen zijn tot opbouw is van de gemeente. Zegen daartoe ook de broodmaaltijd en de onderlinge ontmoeting. En hoor ons, als wij alleen maar tot u bidden, om dat wat uw Zoon, Christus Jezus, gedaan heeft. En als wij tot u komen, met die lege handen en het verlangen, aanvaard onze lof en onze dank. Amen. Hij zal nu gecollecteerd worden. Daarna is onze slotzang Psalm 16, vers 3. en vers 6. Psalm 16, vers 3 en 6 als slotzang na de collecte. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Test, test, test.
Ja, als je hier op de kost.